Iedereen van harte een goede morgen toegewenst op deze mooie zondagmorgen. Fijn dat je kijkt en fijn dat u kijkt. En we hebben een aantal bijzondere gasten. Laat ik beginnen bij AOF Power Nederland is onze gast Leo Feijen. Een bekend televisiegezicht tot voor kort, want hij was de presentator van RKK Kruispunt. En tegenwoordig is hij verantwoordelijk voor alle uitzendingen van RKK Kruispunt. Maar hij heeft een boek geschreven, Man onderuit. Dat heeft mij persoonlijk, maar ik denk ook heel veel anderen, enorm geholpen. En straks gaan we meer van hem horen. In de Crystal Cathedral, veel jong muzikaal talent. En een toespraak van Jim Penner getiteld, Je bent een koningskind. Welkom bij Hour of Power.
Join us today for the best hour on television, the Hour of Power from the Crystal Cathedral.
This is the house of the Lord, and he's been waiting for you. Thank you for coming. Turn around, shake hands with somebody, give them the blessing. God loves you, and so do I. God loves you, darling. So do I. This is the day that God has made. Let's rejoice and be glad in it. That's easy, Lord, for we're surrounded by happy people and the presence of God. So bless these minutes together. When we walk, may we carry in our memory system something that was never there before and will never leave us. Amen. Our scripture this morning is found in the Gospel of John. And these are the actual words of Jesus. If you abide in my word, you are my disciples. Indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. I am the light of the world. All who follow me shall not walk in darkness, but have the light of life. I am the bread of life. All who come to me shall never hunger, and all who believe in me shall never thirst. I am the door. If any enter by me, they will be saved. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. I am the good shepherd, and I know my sheep, and they know me. I am the way. I am the truth. I am the life. No one comes to the Father except through me. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. I am the resurrection and the life. All who believe in me, though they may die, they shall yet live. This is the word of Jesus.
Thank you. Now, many of you know that I had the wonderful privilege and pleasure last year of being able to lead a trip to following in the footsteps of St. Paul in Greece and in Turkey. And that was such an amazing trip for me. I had a chance to sit on the bus and eat meals and walk and talk with many of our faithful viewers from around the world. And two of them that I had a chance to sit next to on the bus began to tell me their story. Hank and Jean Weeb from Our Power Canada. And as they talked and as I heard them tell how God moved in their life through a tremendous tragedy, how Our Power was a part of that, I said to them, will you come to Crystal Cathedral and will you tell your story to the world? So please welcome with me Hank and Jean Weeb. They are here with us today. I'm so excited. Come on. Jean, my dear friend, I feel like I know you and Hank so well now that we've walked and talked together. So tell us, you had twins, right?
We did.
And they were your only two children.
That's right. Right.
And their names were?
Scott and Tracy.
Scott and Tracy.
It was on January 26, 1991, when Scott was riding home from work on his bicycle.
Wow.
And he was struck by an oncoming car. His girlfriend, who was driving their vehicle that day, was following the same path home and came upon the scene of the accident. And she was at his side when he died. This was a great, great loss to Tracy, Jean, and myself. And we were just completely devastated. We managed to try and get our life back together. Jean and I joined a group called Compassionate Friends, and Tracy took counseling. And after about maybe 6-7 years, we were able to put our life back together so we could cope.
Right, here it is, your only son.
That was our only son, yes.
You lost your only son, yeah. But you had Tracy.
Yes.
And I'm sure you found comfort through Tracy.
Very much so. Very much so.
And Tracy was a strong believer, wasn't she?
Yes, she was.
Yes.
And much to your surprise, then Tracy became very ill.
Mm-hmm. Yes. It was in 1998, after a few months of extreme fatigue, Tracy was diagnosed with MDS, myelodysplastic syndrome, which is a leukemia that it usually is found in men over 60. Her chances for survival, even with the bone marrow transplant, were about 30%. In June of 1999, after having found a bone marrow donor, she was given a transplant, and we were informed on December 18th that it had not been successful. Tracy and Jerry, who had always intended to get married, decided that in April they would get married, but it was not to be. In March, Tracy, the infection in Tracy's lungs again came back, and Tracy was again rushed to ICU, and this time the doctor said she would definitely not pull through. But again, with lots of prayers and the help of God, she was back to us again in just a few days.
Wow.
Tracy and Jerry were married in the hospital chapel, and the nurses gave up their lounge for us to have the reception in the lounge.
Oh, how beautiful.
We just turned it into a magical place, and it was complete with flowers, and I did her a 3-tier wedding cake, and it was very joyful. And joyful but sad, because we knew it wasn't for long.
Yeah, you did. You knew it would not be much longer, that you wouldn't have her much longer. Oh,
she managed to get well enough to come home, and she was spent 7 weeks with Jerry at home. And 2 months after their marriage, Tracy got ill again. This was May 10th. And she went back to the hospital and died the following day, May 11th.
Mm-hmm. Here you were, you'd lost your son, you'd lost your daughter, you'd lost your twins, mm-hmm. your only children. Yes. Never dreaming as you raised them as parents that you would lose both of them as young adults. And so, obviously, grief was so hard for you, you could hardly get out of bed, but you said you turned on the Hour of Power, and tell us about how that helped you.
Well, sometimes I would just turn the Hour of Power on, and I thought, well, the music is good. I may not be able to hear the words, but the music is lovely, and this would be a good way to spend an hour. And as soon as Dr. Schuller would say, God loves you and so do I. I thought, whoa, he loves me in my place right now. And that I know I've got his love around me.
Yeah.
And I was really at the pit of the bottom. I said, God, I can't handle this by myself. Mm-hmm. I hand you my burdens. I cannot do it by myself. Please help me. Please guide me. And I was totally amazed at how he put the right people in the right place on my journey, and I feel really blessed to be where we are today.
Wow.
Especially here in this gorgeous cathedral.
Wow. Yeah, thank you very much for sharing the story. I know it wasn't easy. Thank you, Jean.
Thank you,
Hank.
Thank you for having us.
So proud of you. They watch Our Power and Our Power Canada, and they have a wonderful church that they participate in there. So we encourage all of our people who watch to find a home church where you can get involved. They're very involved in their church. They found a lot of healing in their church. So we're just really, really grateful to God for what he did in them and how he has comforted them in their loss. So now it's my pleasure to welcome back Mandy Pinto. Please give her a wonderful Crystal Cathedral welcome.
Mansions of love.
En dat was, en ze zong het met groot enthousiasme, Mandy Pinto, My Jesus, I Love Thee. Een geliefd lied bij jonge mensen. Geliefd is die ook bij heel veel kijkers in Nederland, al zien we zijn gezicht nu niet meer. Maar dat was in de tijd van RKK Kruispunt, Leo Feijen. Tegenwoordig is hij verantwoordelijk voor de uitzendingen van RKK Kruispunt. En we zien elke week op zondag die geweldige programma's. En Leo heeft niet alleen televisie, maar ook een andere kwaliteit. Dat is het schrijven van boeken. Auteur van 11 boeken. En Leo, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, ik heb je om een speciale reden uitgenodigd. Ja. Dat is man onderuit.
Ja, daar weet jij alles van.
Amen.
Ja.
Was het maar niet zo.
Maar spreekt het je daarom ook zo aan? Man onderuit.
Ja, omdat jij ging 2 jaar geleden onderuit, ik nog 6 maanden geleden. En wat jou overkwam, is mij ook overkomen. De machteloosheid, het niets kunnen doen met je armen, met je hand. Dus jouw boek was als het ware mijn leven.
En wat gebeurde met jou? Want dan zal ik iets vertellen over wat er met mij gebeurde.
Ik ging onderuit hier buiten met een glazen pot met kattenvoer. En die brak in 1000 gruzels en het onderste stuk ging rechtstreeks door mijn pols heen. 3 centimeter diep en 8 centimeter lang. Ik kan mijn hand bewegen, maar ik heb geen gevoel in mijn vingers. En dat is een heel akelig gevoel. En jij hebt hetzelfde meegemaakt.
Ja, ja. Mijn verhaal was 2 jaar geleden. Ruim 2 jaar geleden, januari 2009. Veel te druk, veel te veel aan mijn hoofd. Niet luisteren naar alle mensen die zeggen, doe nou even rustig aan. Neem nou de tijd, het is weekend. Dan belt mijn zoon en zegt, pap, zullen we gaan schaatsen? En ik denk, zoveel jaar geleden heb ik ook met hem geschaatst. Ik zie het nog voor me. Ik weet zelfs nog waar het was. Ik zie die schaduw van ons samen, alsof we één waren, nog over dat ijs scheren. En ik kon de verleiding niet verstaan. Ik zeg, ja, morgenochtend om 9 uur ben ik bij de 5e plas in Loosdrecht. En ik kom thuis en mijn vrouw zegt, je bent gek, je doet het niet. En ik zeg, ik ga toch de schaatsen pakken. En ze waren ook nog bot. En ze zegt, nu moet je het helemaal niet doen. En ik deed het toch. En ik was daar op die zaterdagochtend. En ik heb geschaatst. En het ging niet. En op een gegeven moment zei hij, pap, ga toch maar naar de kant. Zal ik met je meegaan? Nee, dat red ik zelf wel. En hij gaat nog een rondje schaatsen en ik ga naar de kant. En toen kon ik zelf niet redden. En ik ga onderuit. En voordat ik het goed en wel besef, zit ik op de grond. En weet ik dat het helemaal fout is. En de omstanders zeggen, het bloedt ook. En ik kijk en het bot komt eruit. En ik voelde nog wel wat in mijn vingers, maar dacht, dit is niet goed. Ja, en toen dacht ik, zie je wel, mevrouw heeft gelijk. Ze heeft gelijk. Weet je, maar te laat, dat besef. Naar het ziekenhuis. Meneer, heel slecht gebroken. U kunt eigenlijk niks meer. En we gaan kijken wat we nog voor kunnen maken. En we hopen dat u nog wat kunt met uw arm. En geopereerd. Wakker geworden. En toen merkte ik, ik heb nog gevoel in mijn vingers. Maar ik werd wakker met 5 grote pennen hierin. En na 2 dagen mocht ik naar huis. En toen merkte ik wat het echt betekent als je onderuit gaat.
Ja.
Je kunt niets meer.
Vertel mij wat.
Het enige voordeel was, ik ben linkshandig. Dus mijn rechterarm was gebroken. Maar ik moest met alles geholpen worden. Als ik naar het toilet ging, als ik moest douchen, mijn kleren aantrekken, brood klaarmaken. Ik leefde eigenlijk als een klein kind, als een baby.
Mag ik jou iets heel geks vertellen? Ik heb maar heel weinig mensen verteld. Maar 's morgens mijn overhemd aantrekken, met deze hand die niks kon, met mijn linkerhand die onhandig was. En dan eindeloos met zo'n knoopje in de weer zijn. Wat mij, nu kan het wel, maar toen niet. Ik kan nog steeds mijn bovenste knoopje niet dichtmaken. En toen ben ik dit gaan doen. Toen zei ik, van Heere God, wilt u helpen om dit knoopje dicht te doen? En gek, dat knoopje ging dicht. En de volgende, en de volgende. En ik doe het nog steeds. Dus ik heb een soort knoopjesgebed. Dat is misschien heel krankzinnig, maar zo is het wel. En ik vertrouw erop dat God me dan ook door de rest van de dag helpt. Dus die afhankelijkheid waar jij over schrijft vind ik wel heel mooi. Want weet je, dit boek heeft mij ongelooflijk geholpen. Ik ging dat boek lezen en ik dacht, oh, zo gaat het met mij straks. Ik was eigenlijk in mijn eigen verhaal aan het lezen wat er ging gebeuren. En zo heb ik het boek in 1 keer uitgelezen en toen regelmatig gelezen. Dacht ik, oh ja, nu ga ik van nulpunt, van mijn zwakheid ga ik een beetje groeien. Ik vond het wel, maar ook, en dat is denk ik het belangrijkste, want daarvoor zitten we hier. Daarvoor weet jij, bij de KRO en ik mag iets doen voor Hour of Power. En samen mogen we iets doen in Gods Koninkrijk. hoe God ons hielp. Want dat beschrijf je ook zo, zoals jij dat alleen maar kan. Hoe je worsteling met je geloof...
Nou ja, kijk, als je op het dieptepunt dit meemaakt, is God niet het eerste wat je denkt. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Als je kansloos daar in het ziekenhuis ligt, als je pijn hebt, dan wil je gewoon dat die pijn ophoudt. En dan wil je dat je weer een beetje wat kunt. Of dat er liefde is van je vrouw, van je kinderen, van je zussen, van je broer. Dat wil je. Maar dan komt het moment dat je jezelf wel moet aanvaarden in je eigen zwakheid. En dat betekent dat je dan zegt, help me. Maar dat betekent ook dat je dat zegt niet alleen maar tegen je naaste, maar ook tegen God. En er was een moment dat ik, en dat zal ik nooit vergeten, dat ik in Zoetermeer was. Ik was alweer aan de beterende hand. Ik kon alweer voor het eerst autorijden. Het was op de rand van Witte Donderdag en Goede Vrijdag. En we zitten nu nog ergens in het midden van die vaste tijd, van die 40 dagen tijd. Ik was gevraagd om iets over de stilte te zeggen. En ik kom daar in die kerk en ik ben al maanden op zoek naar die ene tekst die mijn vader zong vlak voordat hij ging sterven. En die vind ik daar midden in de nacht. In een kerk die ik niet ken. In een stad die ik niet ken. Herstellend van afhankelijkheid. En toen ik terugreed in de auto heb ik als een klein kind zitten huilen. En ik noem dat de gave van tranen. Omdat ik het gevoel had dat mijn vader een mantel om me heen had geslagen. En in mijn vader God dat eigenlijk deed. En dat is de vreugde dat je weet dat je geborgen wordt in je afhankelijkheid, in je kwetsbaarheid, in je machteloosheid. En dat je er niet alleen voor staat. En dat eenzaamheid een begrip is dat je anders moet lezen. Eén streepje saam wordt dan samen met die ene. En alleen moet je ook omdraaien. Als je samen met die ene bent, ben je één met allen. En dan ben je nooit meer op jezelf. Wat er ook gebeurt, hoe zeer je ook staat te haspelen, hoe machteloos je je ook voelt, dan is dat fundament er wel. Dat je leeft van de compassie van God. Dat je leeft van de barmhartigheid van God. En dat je in je zwakheid omarmd wordt. Het gebeurt ondanks jezelf. En dat is eigenlijk de troost waaruit ik leef. Dat wat ik er ook van maak, hoe ik ook faal, hoe ik mezelf voorbij leef, ik toch omarmd word.
Prachtige beeldspraak. Ik ga even in op je voorlaatste zin. Hoe druk ik ook leef, zei je. Want dat vond ik het mooie van ik heb overal ezelskrullen ingedaan. Ik dacht, nou, dan ga ik nog.
Je was natuurlijk blij dat ik er wat van geleerd had.
Ja, ja, en een van de dingen die jij steeds zegt is, nou ga ik het allemaal rustiger aan doen. Ja. Nou ga ik meer genieten. Ja. Nou ga ik niet, nou word ik in plaats van een racende renmeester, word ik een reizende renmeester. Ja. En dan zie ik Leo Feijen hier en daar en overal, sprekend in het land over zo'n prachtig thema van het hoofd naar het hart. En dan denk ik, nou. Ja, ik kijk ook naar mezelf, ik ben ook zo'n bezig baasje, altijd mee bezig is. Ja. En dan denk ik, ja, wat jou niet lukt, zal mij dan ook maar niet lukken. Of heb ik het verkeerd? Want...
Nou, dat is niet helemaal waar.
Oh.
Dat is niet helemaal waar. Aan de ene kant is het zo dat ik vind dat als je de gave van het woord hebt gekregen, en dat is geen verdienste, dat heb ik ook maar meegekregen, dan moet je het wat mee doen. Dan moet je met andere delen.
Ja, het lijkt wel een Calvinist in plaats van
een Calvinist. Nee, wat je zelf meemaakt.
Wat
je zelf meemaakt. Ik heb het gekregen. Het is een geschenk. Doe er wat mee. Ja. En als ik iets probeer te doen, ook in de RKK-zendtijd, ook in de zendtijd die straks op Nederland 2 is te zien, met een mooie eucharistieviering, dan is het woorden teruggeven voor het geheim dat God met ons aangaat. Voor het verbond dat Hij met ons aangaat. En daarom trek ik het land in. En dan kan ik wel hier gaan zitten en denken, ik moet tijd maken, ik moet rustig leven. We hebben hier een taak, we hebben hier een roeping. En die roeping, daarvoor ga ik de wereld in. Maar, wat ik wel veranderd heb, is dat er van tijd tot tijd, op de woensdagmiddag, op de vrijdag, meer momenten zijn dat ik niets doe. En dat is niet calvinistisch. Namelijk, dat ik werkelijk heb ontdekt, ook in die periode van afhankelijkheid met mijn arm, dat misschien wel in de nutteloosheid een mens tot leven komt. Juist als hij niets doet. Als hij wandelt, als hij hardloopt. Als hij iets doet wat voor de wereld geen verschil maakt. Als hij gewoon op de bank zit. En dat dan dat dan misschien wel God ook zo tot ons spreekt dat je hem kunt horen. En dat dan er inderdaad visioenen in je komen. Dat je dan geraakt wordt. Dat je dan nieuwe ideeën krijgt. Dat heb ik wel geleerd. En dat probeer ik in mijn schema in te passen. En ook om een andere reden. Het gaat niet om mij. Het gaat om de ander. De ander zoals jij. De ander om me heen. Als ik dus geen tijd maak, dan neem ik mezelf meer serieus dan de ander. Dus als ik probeer van tijd tot tijd meer tijd te maken, probeer ik meer rekening te houden met de ander. Het gaat om de ander. Met een kleine a en met een grote a.
Indrukwekkend. Als ik nou jouw vrouw zou bellen op dit moment en zou zeggen van Leo voor het ongeluk en Leo na het ongeluk, geef hem eens een cijfer voor meer tijd, meer rust. Wat voor cijfer krijg je dan?
Nou, ik stond denk ik op een 4 en dan is het nu een 6 minuutje.
Ja. Dus je hebt nog een weg te gaan.
Nou,
ja, maar, nee, het leven is een leerproces.
Leven is een leerproces, het houdt nooit op.
Nee.
En voordat je jezelf leert kennen, kijk je God in de ogen.
Ja.
Dat is het eigenlijk. Ja. Want ons hele leven is erop gericht, eigenlijk dat we onderweg zijn naar een beter verstaan van onszelf.
Ja.
Om daarmee vruchtbaarder te zijn naar de ander.
Ja.
En dat houdt niet op. Nee. Dat houdt hier ook niet op.
Weet je wat ik zo mooi vind, Leo? Jij bent katholiek, ik ben protestant. Beide zijn we overtuigd christen. Dat verbindt ons op een ongekend mooie manier. Beide kijken we uit naar Pasen. Mijn vraag is, wat betekent Pasen voor jou? Heel persoonlijk.
Pasen betekent voor mij dat de dood niet het laatste woord heeft. En dat juist in die gebrokenheid en door die gebrokenheid heen, zie ook die afhankelijkheid en het feit dat je kansloos ligt, je toch opnieuw tot leven kunt komen. Dat heeft Christus laten zien. En daarmee geeft hij ons het leven, ook als we denken dat het leven niks meer waard is. En daarvoor moet je wel tijd nemen. Ik wens jou straks een heel goed Pasen. Ik zeg ook tegen mensen, kijk op Witte Donderdag om 8:30 op Nederland 3 naar The Passion. Een fantastisch verhaal over de laatste uren van Christus. Live op Nederland 2. Mag je niet missen. En ook als je echt Pasen wil beleven, moet je af en toe tijd nemen. Ik doe het nog steeds te weinig. Mijn vrouw zal mij net een kleine voldoende geven. En dit boek Tijd Nemen gaat erover. Dit geef ik jou. Dit is mijn nieuwste boek. Dit geef ik jou. En ik hoop dat je er tijd voor hebt straks met Pasen.
Ik beloof je dat ik terug zal rapporteren.
Oké. Okay. En ik vond het fijn.
Leo, wederzijds, hele gezegende paasdagen, geweldig, de passion en die passie delen we beide. Jij in de zendtijd voor RKK, wij met Hour of Power en samen staan we voor die prachtige opdracht. Ik wil je graag een herinnering meegeven aan, nou ben ik een beetje voorzichtig met glas de laatste tijd, omdat ik, dat snap je. Ik heb hier een aandenken voor je, als je het ziet dan zul je ongetwijfeld denken, oh ja, dat roept herinneringen wakker aan iemand die we beide goed hebben gekend.
Dit is heel mooi. Dit is Je bent geliefd. De beeldnis van Rembrandt. Verloren zoon. Het boek van Harry Nouwen. Eindelijk thuis. Waarin hij eigenlijk schetst wat iedereen wordt toegewenst. Dat je je omarmd weet door de barmhartige. Door God. En als je zo Pasen mag vieren, dan zal het wel goed komen.
Dan sluit ik me geheel bij aan. En wij gaan terug naar de Crystal Cathedral. Waar we gaan luisteren naar, misschien mag ik het zo wel zeggen, een 6-jarig wonderkind. En overigens, wil je meer weten over de boeken van Leo Feijer? Kijk dan even op www.hourofpower.nl. Leo, nogmaals, goeiedag.
Graag gedaan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Jesus loves me, this I know, and I pray to him.
Well, there was a policeman on a Sunday morning sitting on a highway, rural highway, early in the morning, very lonely highway, and he thought he was going to catch some speeders. And this car goes driving past at a grand total of 22 miles an hour. Well, the speed limit's 60. And so the policeman was a little bit concerned that maybe this car was going to cause an accident. So he takes that after this car and pulls it over and gets out of his car. And as he gets close to this car, he realizes that there are five very well-dressed senior ladies in this car. Three in the back seat, two in the front. And he notices that the ladies in the back seat, their eyes are just wide with shock, and they're just gripping the handles of the doors like this, you know. And the lady in the passenger seat was doing the same thing. And very calmly, the driver rolls her window down and says, "Officer, I wasn't speeding. I was going exactly the speed limit." And he says, "Ma'am, no, you were going 22 miles an hour." She goes, "Yes, that's exactly the speed limit. That's what the sign said." And he said, he kind of chuckled, and he says, "Oh, ma'am, that's the sign for the rural route to the highway. It's Highway 22. That's not the speed limit." She felt a little sheepish, and she kind of says, "Oh, I'm so sorry. I'll pay closer attention." And then the policeman said, "Ma'am, are the people in your car okay?" "Oh, yeah, they're like this every week when we go to church." "Every week?" She says, "Yeah, but they'll get over in a few minutes. We just got off Highway 119. So the moral of the story is, you can learn something every day. Doesn't matter what your age is, you can learn something every day. This scripture changes everything. Are you ready for this? Are you sure you're ready for this? Because your life's never going to be the same once you realize the impact of this scripture. Because it says right here in 1 Peter, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, God's own special people. Ladies and gentlemen, God is telling you, you are royalty. Let that sink in for just a minute. You are royalty. Now, your royalty, let me see you smile a little bit like your royalty. See, some of you are not quite sure you believe your royalty. Sit up a little straighter if you think you're royalty. As a result of what Jesus did on the cross, he gave you the right to become children of God. Children of the King of Kings and the Lord of Lords, and he says you are royalty. How's that feel? Yeah, a few of you are getting it. For those over here that didn't get it, what Jesus did on that cross, the Bible says, he gave you the right to be called children of God, the children of the King of Kings. This is where it gets exciting. Kingdom royalty. And you have to answer a profound question. Are you looking at life through the wrong pair of glasses? Do you need to adjust your eyesight a little bit to see what kingdom royalty looks like to God? Because God says you're royalty. And the first rule in kingdom royalty is very simple. It's not about you, it's all about God. And for some, that's difficult to handle. I struggled with that for a long time. What do you mean it's not about me? That's where our ego gets involved. What do you mean it's not about me? It's not about you, it's about God, first and foremost. It's all about God. I'll give you an example of that. A couple of years ago, my wife and I took an overnight stay up in Santa Barbara. We drove up to Santa Barbara. It's about 90-100 miles north of here. So we get up to Santa Barbara, and on our way home, we're coming down the 101 freeway. Now, for a long stretch of the 101 by Santa Barbara, you drive along the ocean, and it's absolutely beautiful. And then you get to close to L.A., and it turns inland, and the ocean disappears. Well, my brain, after 24 hours of seeing the ocean, wasn't exactly ready to give up my view. So, as we're driving along, I pull out, you remember these, an old Rand McNally road map, the actual paper road map before they had cell phones with GPS on them, right? So I pull out this road map, and I see there's a tiny little road that goes right over the coastal mountains and lands you up in Malibu, right next to the ocean, and then you come down Pacific Coast Highway. And I'm thinking, great. We get to keep seeing the ocean for just a little bit longer while we drive home. We'll go through Malibu. Maybe we'll see some movie stars, and our trip will be complete. That's what I'm thinking. So we just kind of happy-go-lucky take off on this little road over these little coastal mountains towards the ocean. It was the windiest, roughest road I've ever seen in my life. I go, who in the world put a road like this through these mountains? And we're winding our way through and bumping our way through, and all of a sudden we get to this point and there's a dump truck sitting in the road. I thought it was moving, but it wasn't. As we got up behind it, I realized it was stopped dead in the middle of the road, almost straddling the line, because it was a little two-lane road, straddling the line so you couldn't get around it. And as I pulled up behind, I was just getting ready to honk on my horn when I see the backup lights on this truck come on and him start coming backwards in my direction. Now, you know when you're flustered, you can't do what comes naturally to you. I'm looking for reverse on my automatic gear changer here. Think I find it, step on the gas and nothing happens but the engine revving, right? And I'm going, we're in trouble. About the time I say we're in trouble, I hear and see metal crunching on metal as this dump truck is backing over my car. Right? And I'm like, we're in big trouble. I look at my wife and said, honey, bail out or we're dead. She starts trying to grab for the handle and is having trouble finding it. I can't find mine, let alone my seatbelt. And meanwhile, the truck is getting closer. It's literally about this far from coming through our windshield. And I'm going, Lord, let me get out of this car, when all of a sudden, the truck stops. Puts into first gear, and slowly, you know, changes his direction just a little bit and just drives away. He obviously never saw me, because I pulled up too close to him when I got, you know, the truck. He couldn't see me in his mirrors. So we kept traveling, you know, we went on home, we got down to Malibu, could care less about movie stars. We were just shaking up, figuring out what we were going to say to our insurance company. Came on home and couldn't get home fast enough. Now, the moral of the story is this. We're driving down the 101. Nice, serene highway. I think it was a Saturday evening. No traffic. It was wonderful. But we decided, we want to see the ocean. We're going to go over here. Lord, bless this trip as we go this direction. It wasn't that we said, Lord, should we go that direction? We decided to go that direction. And then we started praying the prayer, Lord, bail me out. How many of you have prayed that timeless prayer, Lord, bail me out? How many of the rest of you have prayed that prayer, Lord, bail me out? Everybody in this room has prayed that prayer, Lord, bail me out. You've said the words a little bit differently, but that's the intent. Now, what I learned from that little excursion over the coastal mountains by Malibu was God comes first. That's an example of God coming first. God had me on a path and I chose a different one. And then I'm starting to pray, the further I get away from his plan, Lord, bail me out. It's all about God, not about you. So as a result of that, everything in your life must start with God. Everything in your life must start with God. And the great example of that is in one of the most beautiful passages of Scripture I've ever read. John 1. Go home and read John 1. If you don't read anything else this week, just read John 1. In the beginning was the Word, referring to Jesus as the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. In Him was life, and that life was the light of men. In the beginning of anything good in your life, it's going to start with God. It has to start with God. God, should I date that person? God, should I marry that person? God, should I buy that house? God, should I rent a house? God, should I take that job? Versus, Lord, I want to buy that house, please bless it. Lord, I want to buy that car, please bless it. Man, she's really cute, I want to marry her, please bless that. Not quite sure if that's your plan or not, but I really want my way. Start your prayer life, start everything you do in life, let it begin with God. Once you do that, a whole bunch of things are going to change. A whole bunch of things are going to change in your life. Now, what happens when God's plan does not look like your dream for yourself? What happens? You're going along, you've consulted God, you are convinced that the path you're walking is God's plan for your life. Absolutely convinced of it. But your life goes haywire. What do you do in times like that? During times like that, you have to build your faith. And when I say build your faith, you've heard that a lot in this pulpit. When we say build your faith, we're not talking about your faith in your dream or your faith in your plan. Put your faith in God. Take your eyes off your dream for a minute. Take your eyes off your plan for a minute. Put them on God, because He's the one that created the dream. Trust Him. Trust Him. You've heard this story of Joseph many, many times. Joseph gets a dream from the Lord at age 17 that his brothers and his family are going to bow down to him. His brothers don't exactly like this dream, so they sell their brother into slavery. Now, to Joseph, that doesn't look like his brothers bowing down to him. They just sell him into slavery, right? So it looks like his life goes from here, wow, God's going to bless me, to boom, I'm in slavery, right? Then he gets to Egypt, where he's put in a house, a Potiphar. And Potiphar's a wealthy guy, and the Lord shows favor on Joseph, elevates Joseph in Potiphar's eyes, and all of a sudden Joseph is in charge of the house. His stock is coming back up, looking better. Then Potiphar's wife decides, oh, I think I'm going to sleep with Joseph. Joseph wants nothing to do with it, so she accuses Joseph basically of rape, and therefore Potiphar has Joseph thrown in prison. Boom. So he's sitting there in prison, and he interprets the dream of a prisoner who's there from the royal palace. And all he says is, when you get back to Pharaoh, please remember me, that I might get out of here. The prisoner does get out, goes back to Pharaoh, and forgets all about Joseph. Joseph is in prison 2 more years. Boom. His stock just got lower. Finally, that prisoner remembers Joseph when Pharaoh has a dream that nobody can interpret. Calls Joseph to the palace, interprets Pharaoh's dream. Pharaoh's so impressed, he puts Joseph in charge as the number 2 man in all of Egypt, the second most powerful man in the world. Boom. His stock is right here. Now, his family finally shows up in Egypt during a famine, and they bow to Joseph, not knowing who he is, because they know he can give them food. From Joseph getting a dream from God to Joseph being the number 2 man in Egypt that can save his family is about a 17-year journey. Go read it at the end of Genesis. 17 years. Now, in our eyes, in Joseph's eyes and in your eyes and in my eyes, we would just prefer to say, Lord, if you're going to put me in charge, just do it already and be done with it. Much, much easier. Why the slavery? Why the prison? Why the hardship? Do you think Joseph was the same person at the end of that journey that he was at the beginning? I've seen it happen over and over again. The end of your journey will always look better under God's plan. Therefore, you have to trust God. Build your faith in Him. Build your faith in Him. Started with Him, and amazing things are going to happen to the dreams that He gives you. Amen and amen.
Oh,
wonderful, wonderful, wonderful hour of power. I'll tell you, the world's going to be different Monday morning because you are going to be different. Every one of you, you'll be in a different place. But you've been in church today, and it's going to show more than you know by how you work, how you respond, how you smile, how you encourage people. And they'll say, hey, what happened to you? You can say, I went to a good church yesterday. Yes, that's what it's all about. So now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you his peace in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before Jesus in that day in which there will be for you no sunrise, no sunset, only eternal life with him in heaven. Amen.
Tot zover deze uitzending van Hour of Power. En ik hoop dat iedereen genoten heeft. En dat het je kracht geeft om de week weer fris te beginnen. En weet, je staat nooit met lege handen. God is altijd bij je. We hebben gehoord dat als wij zwak zijn, hij machtig is. We gaan even kijken wat we volgende week gaan doen. Nou, interessant interview met Bruce Cano. Hij is kindsoldaat geweest. Heeft de verschrikkingen van de oorlog meegemaakt. Is in Nederland terechtgekomen en vertelt zijn aangrijpende levensverhaal. En verder de jonge dominee Robbie Schuller, die spreekt over het volgen van Jezus, de rabbi, de meester. Een schitterende preek. Graag tot volgende week en hartelijk bedankt voor het kijken. In if it